onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 79 en daarvan de verzen 1, 4, 6 en 7. Psalm 79, de verzen 1, 4, 6 en 7. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. Wel in het evangelie van Lucas, daar van het vijfde hoofdstuk. Lucas 5 vanaf vers 17 tot en met Lucas 6 vers 7. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 5 vanaf vers 17. En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde, en er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren, en de kracht des Heren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tegels neder in en met het berken in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenking bekennende, antwoordde en zeide tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waarop hij gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen alle bevangen, en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zeide tot hem: Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis, en er was een grote schare van tollenaren en anderen die met hem aanzaten. En de schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En zij zeiden tot hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der fariseeën, maar de uwe eten en drinken? Doch hij zeide tot hen: Kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met een oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederzakken, anders zo zal de nieuwe wijn de lederzakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden en de lederen zakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen, en zij worden beide tezamen behouden. En niemand die de oude drink begeert, terstond nieuwe, want hij zegt: De oude is beter. En het geschiedde op den tweede eerste Sabbat dat hij door het gezaaide ging. En zijn discipelen plukten aren en aten ze, die wrijvende met de handen. En sommige der Farizeeën zeiden tot hem: waarom doet gij wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat? En Jezus antwoordende zeide: hebt gij ook dat niet gelezen, terwijl David deed wanneer hem hongerde en degene die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, de toonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven heeft degene die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten dan alleen de priesters. En hij zeide tot hen: de Zoon des mensen is een Heere, ook van de Sabbat. En het geschiedde ook op een andere Sabbat dat hij in de synagoge ging en leerde. En daar was een mens en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en de Farizeeën namen hem waar of hij op de Sabbat genezen zou, opdat zij enige beschuldiging tegen hem mochten vinden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeres aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, andermaal komen wij tot u en mocht het zijn door het ware geloof. Mocht het zijn in die ware gestalte, mocht het zijn in de gestalte van die tollenaar die van verre stond. Want Heere, er is niet veel voor nodig om een mens dat een mens zichzelf op de voorgrond dringt. Of we nou op de kansel staan of eronder zitten, we zijn gevaarlijk. Maar mocht gij ons behoeden, mocht gij ons ontdekken wie we zijn, en mochten we ons leven verliezen in de dood van Christus. Want dat is ook de dood van de oude mens. Dan zal het ook in ons leven klinken: o Heere, wat zal dat een wonder zijn, wat zal dat een eeuwig wonder zijn. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Dat het in ons leven mag klinken: ziet, al het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. De eerste dag der week, de herscheppingsdag in het geestelijke leven. Toen is de Heere Jezus uit het graf opgestaan, ons tot rechtvaardigmaking. O Heere, dat we het mochten verstaan. Dat we daar nou eens iets van mochten verstaan. Door die levendmakend en krachtige geest die Heere is en levend maakt. Dat uw geest zouden afsmeken. En gij zegt in een woord, en gij zegt in uw woord: wie daarom verlegen geraakt is en wie daarom is smekende. O Heere, die zult gij toch nimmer afwijzen. Zal een vader een kind een brood weigeren? O Heere, maar mochten we met u verzoend worden, als wij nog onverzoend voortleven. Want gij zult uw kinderen dat niet weigeren. Maar als wij onverzoend voortleven en alleen maar om de weldaden verlegen zitten. O Heere, bewaar ons voor zulke wegen. Niet dat we de weldaden mogen verachten, maar dat we de weldoener te voet zouden vallen, gelijk die Samaritaan die daar van zijn melaatsheid was genezen en terugkeerde tot zijn weldoener om hem de eer te geven. O Heere, die andere negen die bleven eerrovers en die zijn in hun zonde gestorven, wel uitwendig genezen, maar niet inwendig. O Heere, bewaar ons voor zulke gangen. Want we zijn ertoe in staat om, net als die negen melaatsen, de weldoener aan zijn plaats te laten en onszelf centraal te stellen met alles wat we beleefd hebben. Lieve Heere, doe niet met ons, ga niet met ons in het gericht. Want wie zal voor uw aangezicht bestaan? Maar gij moet richten. De wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. En mochten we dat aan deze zijde van het graf beleven, mochten we dat aan deze zijde van het graf kennen, dat wij in dat gericht moesten ondergaan, maar dat hij in onze plaats is gaan staan om dat gericht te doormaken, te ontvangen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen, Heer, mag dat ook deze avond weer eens gekend worden, dat door zijn striemen ons genezing geworden is. En dat hij zijn volk in alles voorgaat, zoals we dat vanmorgen hebben overdacht, dat hij zijn discipelen voorgaat in het gezaaide, door het gezaaide. O Heere, wat een lessen liggen daarin verklaard. Wat een hemelse lessen. Alleen te verstaan door degene die van genade moeten leren leven, die van enkel van het gegeven leven. En die hem verbeiden. Lieve Heere, dat we daarin en daartoe vernederd zouden worden. Om eens zo laag bij de grond te komen. Dat wij, ja, dat gij ons hoofd omhoog moet heffen. Want anders is er geen verwachting. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet nu gunst aan schouw. O lieve Heere, dat we zo plat op de grond voor u mochten zinken en zakken. Als een verloren zondaar. Die alleen gered wenst te worden door gerechtigheid. Wat zou dat toch een wonder zijn. Want dan gaan de engelen zingen. Dan gaan de engelen juichen. En Heere, dat zal toch ook gekend worden. Dat zal toch ook geopenbaard worden. Dat kan niet verborgen blijven. Daar is in geen hoek geschied. Wat gij in Christus doet om een verloren ziel te redden. O lieve Heere, mocht gij daartoe uw woord zegenen aan ons aller hart en leven. Mocht gij dat woord krachtig doen zijn tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. Ja, tot volkomen verlossing in die Christus der Schriften, die gij naar deze wereld gezonden hebt. Terwijl niemand om hem verlegen zat, niemand, geen mens. Maar omdat gij naar uw schepselen vroeg, omdat gij uw schepselen, uw volk hersteld wilde zien, in en door hem, die hersteller en die vrede aanbrenger, de Heer Jezus Christus. Lieve Heere, neem alles weg wat daartoe in de weg kan staan. O, er kan zoveel in de weg staan, wat we zelf niet kunnen opruimen, wat we zelf niet uit de weg kunnen ruimen. Maar gij zijt machtig om op u spreken, een baan te maken. Ja, een weg ter ontkoming, een deur in het dal van Achor. Een deur der ontkoming in en door hem die gezegd heeft, ik ben de deur. En alle die door mij ingaan, zullen ingaan en uitgaan en weide vinden. O Heere, dat dat verlevendigd mag worden en dat dat voor het eerst gekend mag worden. Maar ook opnieuw. Ook opnieuw, want dan zullen we ook leren dat hij ons voorgaat door het gezaaide, door eer, door oneer, door onbezaaide en gezaaide wegen, door goed en kwaad gerucht, door deze aardse woestijn naar het Jeruzalem dat boven is. Dat is onze allermoeder. O Heere, mocht gij uw knechten gedenken die gij over dit rond, over het rond van de aard gesteld hebt, geroepen heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Geroepen heeft om het woord te bedienen. Bekwaam gemaakt om uw woord uit te dragen. Daartoe moeten we ontledigd worden. Opdat we vervuld mogen worden met het uwe. En opdat we het weer uit mochten delen. Als uitdelers van menigerlei genade Gods. Heren. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Wat is het in het westen verdorven, met name in het westen. Want hier heeft de regen, de geestelijke regen, niet alleen de spaderegen, de vroege regen, maar ook in een overvloeiende mate is het neergevallen. Heeft het vruchten gedragen van geloof en bekering. Maar wat is alles verdorven, wat is alles geseculariseerd, ja wij en onze vaderen tevens. Wij hebben u op het hoogst misdaan, Heere. Wees ons genadig en gedenk ons desontfermens. Gedenk aan uw vastgestaaf verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. En mocht dat eens naar binnen gaan, mocht dat eens tot levendmaking wezen in ons aller leven. Gij weet ook wat uw volk behoeft, dat ze zichzelf niet kunnen helpen. En gelijk de discipelen zichzelf niet konden onderhouden, maar onderhouden moesten worden. O Heere, mocht Gij ons voorgaan door het gezaaide. In dat evangelie van vrije genade leiden en onderwijzen. Voeden, lieve Heere, Gij weet op het volmaakst wat we nodig hebben. En ieder van ons, want Gij kent ons hart. Gij kent ons zitten en ons staan. En als we daaruit mogen leven, uit die wetenschap en vanuit die gemeenschap, o Heere, dat mocht Gij schenken, daar mochten we om verlegen zitten. En we zijn verlegen om uw aanwezigheid deze avond. Maar niet alleen deze avond, maar gelijk Gij inkwam in het huis van Zacchaeus, dat Gij zegt, ik moet in uw huis blijven. Heere, blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. Ontferm u onzer en over de zielen van onze kinderen, om Jezus wil alleen. Amen. De tekst voor de prediking is dezelfde als deze morgen, geliefde. Markus 2, de versen 23 tot 28. Waar wij nogmaals met u lezen het geschieden dat hij op een sabbatdag door het gezaaide ging. En zijn discipelen begonnen al gaande aren te plukken. En zoals we u hier hebben opgelezen, begonnen ze die ook te eten. En de fariseeën zeiden tot hem, zie waarom doen zij op de sabbatdag wat niet geoorloofd is. En hij zeide tot hem, heb gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, als hij nood had en hem hongerde en desgenen die met hem waren, hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abiatar, den hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesteren, en ook gegeven heeft degenen die met hem waren. En hij zeide tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen een Heere, ook van de Sabbat. Gemeente, vanmorgen hebben we overdacht dat Christus op de Sabbatdag zijn discipelen voorging door het gezaaide en dat de discipelen de aren plukten en die aten om hun honger te stillen. En ook dat de fariseeën de discipelen beschuldigden dat zij het Sabbatgebod overtraden. Maar Christus ging in de bres staan voor zijn discipelen. Christus weerlegde de beschuldiging der fariseeën met het woord. En daarbij wees hij op de daad van David. Toen David hongerde, toen hij met zijn mannen hongerde en dat zij van de toonbroden aten. En we hebben ook gezegd, geliefde, dat nood breekt wetten, maar wel in een Bijbels geoorloofde zin. En niet naar de willekeur van het vlees. Het eten van de toonbroden door David en zijn mannen, dat was geen wet die in geval van nood niet gebroken mocht worden. Nee. Maar het was ook geen wet die onder elke omstandigheid gebroken mocht worden. Ziet u? Hier beslist niet de vleeselijke willekeur, maar de ware geestelijke nood, ook in het ten aanzien van het tijdelijke leven. Dus er moet een geldige reden voor zijn als het gebod, hè, zoals het gebod dat je niemand zonder geldige reden mag doodslaan. En dat gebod mag alleen gebroken worden, hè. Bijvoorbeeld als je leven bedreigd wordt, hè, dan kan het gebeuren dat je uit zelfverdediging je tegenstander moet uitschakelen ten dode. Maar dan is het geen doodslag meer. Maar zelfverdediging, en dat is zelfs geboden. Een mens is niet geboden om als een slaaf op de grond te leggen voor drie mensen. Dat leert Gods woord niet. Dat leert Gods woord niet. Nee. De Bijbel leert ook het recht van zelfverdediging. Maar dan wel in Christus. Niet zonder geloof. Maar weet je hoe het dan luidt? Ik zal voor u lieden strijden. En gij zult stippen zijn. Ja. Dat is nou de kracht van het evangelie. Dat de Heere altijd voorgaat. Dat de Heere zijn volk bewaart en beschermt. U zegt, kunnen Gods kinderen daar geen klappen op lopen? Ja, juist. Ja, juist. En daarom zegt de Heere tot Abraham en tot alle gelovigen. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Nadat de Heere de zijne ook gaat bekleden met die wapenrusting Gods. En dat is noodzakelijk om staande te kunnen blijven. En dat is alles, dat is weer niet buiten Christus. Want kijk, onze gedachten zijn zo verdorven. En dat we dan weer iets buiten Christus ons inbeelden. Wat de wapenrusting Gods inhoudt. Nee, het is de wapenrusting Gods. Het is de geestelijke wapenrusting. Dat we ons wapenen met het woord der waarheid. Daar hebben we onze kinderen in op te voeden. Dat hebben we beloofd. Bij die dis des verbonds, geliefde. Dat we onze kinderen zouden opvoeden in de ware leer der godzaligheid. Ja. Ja, dan kunnen we wel zeggen, wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tevens. Want wat hebben we er nou van terechtgebracht? Hè? Wij en onze kinderen. Wij en onze kinderen. Hm? Er is geen roem dan alleen in Christus. Dus er moet een geldige reden voor zijn, geliefde, om het gebod te verbreken, dan geen verbreken meer van het gebod. En dan krijgt het een andere dimensie. En zo is het ook geboden, hè, dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En dat ze de overtreders moeten straffen. En degene die het zwaard opheffen en hun eigen rechter spelen, dat die door het zwaard van de overheid zullen vergaan. En zo kunnen we doorgaan, hè? We kunnen die lijst uitbreiden, maar u begrijpt dat niemand eigen rechter mag spelen door Gods wetten te overtreden en die te breken. Nee. Maar ik moet u wel zeggen, geliefde, dat in het kader van de gehoorzaamheid jegens God, hè, dus dat wij Goden meer gehoorzaam behoren te zijn dan de mensen, dan moeten er soms burgerlijke wetten die tegen Gods wil indruisen. Dan moeten die wetten gebroken worden. Dan mogen die wetten niet opgevolgd worden. Dan moeten die wetten genegeerd worden. Want elke burgerlijke wet staat nooit boven de goddelijke wet. Maar die zijn aan Gods wet. Alle wetten, alle burgerlijke wetten zijn aan Gods wet en wordt ondergeschikt. We dienen onze overheid, onze overheden te gehoorzamen. In zoverre ze niet strijden met de wil van God. Dus als een overheid en haar onderdanen tiranniseert door wetten die indruisen tegen Gods heilige wet, dan is het geboden om die goddeloze wetten te negeren en naast je neer te leggen en de overheid tegen te staan. Dat zegt Calvijn, hè, dan is burgerlijke ongehoorzaamheid niet alleen geoorloofd, maar geboden. En dat zien we ook in de historie, geliefden. Ik kan nou alles niet opnoemen, maar de Waldenzen bijvoorbeeld hebben Gods wil en wetten zelfs met wapens moeten verdedigen. Omdat de Romeinse overheerser hun wetten wilde opleggen die haak stonden op Gods wet. En op zijn woord. En voor die wetten kunnen christenen niet buigen, noch zich daaraan onderwerpen. En dat geldt ook voor kerkelijke wetten die indruisen tegen Gods wil en wet. Ja, maar dat is ook een lijst, een oneindige lijst waar ik vanavond niet mee klaar kan komen, geliefde. Nee. Want kerkelijke wetten, die druisen soms ook in tegen de wil van God, ook in de protestantse kerken. Ja, ik hoef maar één ding te noemen. Dan laat men de jonge mensen belijdenis doen. Zonder dat ze het ware geloof bezitten. Hoe durf je? Durf je dat? Durf je zo God te verzoeken? zou niet voor God kunnen bestaan als ik daarvoor verantwoordelijk was. Nee, kan niet hoor. Ik kan pas belijdenis doen des geloofs als ik het ware geloof deelachtig ben. Ja. Dat, zo heet het dan, hè? Zo heet het ook, hè? Belijdenis des geloofs. Ja, u zegt, maar kan je dan zonder geloof al je kinderen dopen? Kan ook niet, maar die kinderen mogen niet geweigerd worden, omdat ze verbondskinderen zijn. Want de ouders dopen niet het kind, God doopt dat kind. Hij wordt gedoopt niet in naam van het geloof, maar in de naam van de drie enige God. Dus dat is onderscheiden van het doen van belijdenis en het avondmaal. Dat is alleen voor Gods kinderen, dus om een paar voorbeelden te noemen. Ja. Dus kerkelijke wetten, geliefden, als die tegen de wil van God ingaan, tegen de geopenbaarde wil van de Heer. En dan kun je aanwijzen in het woord en zeggen, die wetten kan ik niet gehoorzamen. Of die traditie, kerktraditie, dan heet het wel geen wet. Maar dan zeggen ze, ja, dat is altijd zo geweest. Sezen door respect, dat is altijd zo geweest. Ja, maar daar heeft de Heer met eerbied gesproken niks mee te maken. We hebben de Heer te vrezen overeenkomstig zijn wil en woord. Ja, dus in het kader van de gehoorzaamheid, de apostelen die zeiden, we moeten Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen, dan geldt dat niet alleen de overheid, maar dan geldt het ook de kerk, wat er binnen de kerk zich aandient en afspeelt. Dan kunnen Gods kinderen, als het recht ligt, kunnen ze niet anders zeggen, wij hebben Goden meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Burgerlijke wetten staan nooit boven de goddelijke wet, maar dat geldt ook voor kerkelijke wetten. Die staan ook nooit boven de goddelijke wet, maar die dienen juist daarin ontleend te zijn. En dat geldt ook voor de burgerlijke wetten. Dus burgerlijke ongehoorzaamheid is geoorloofd als ze je lasten opleggen, als ze je wetten voorschrijven die tegen Gods wil en wet ingaan. Daar kun je eigenlijk niet in onderwerpen. Goed, David maakte van de toonbroden gebruik omdat de nood hem drong. De honger dreef hem. En de Heere kijkt dan niet naar je gedrag, maar naar je oogmerken. Naar je gezindheid, naar de intentie van je hart. Want kijk, het was niet geoorloofd hoor, om de toonbroden te eten. Dat mocht alleen de priesters doen. Zelfs de koning mocht daar niet van eten. David was toen wel geen koning. En toch nam hij er gebruik van. Hè? En de priester Abiathar, die gaf hem die. Hè? Die zei niet van, ja, nee, maar dat ken je David. Nee. Die Abiathar, die kon in de strijd van David kijken. Hè? Ik heb wel eens een dominee gezegd, ik zeg, je kan nog voor geen procent in mijn roeping kijken. Maar dat kon Abiathar bij David wel. En daarvoor verleende hij hem die toonbrood. Omdat hij wist dat David, die stond daar in een geloofstrijd. Die stond daar in een zaak Gods. En als de zaak Goden is, geliefde, dan is alles geoorloofd. Maar alle dingen stichten niet. Moet je ook verstaan, want dan kun je ook een goede verkeerde kant mee opgaan. Ik wil zeggen, God staat alles ten dienste. Ja? De Heere stond de raven stonden God in dienst, toen Elia gevoed moest worden, daar aan die beek Krit. Die walvis die Jona opslokte, die stond God in dienst. En die gehoorzaamde hem op zijn spreken om Jona in te slokken en uit te spugen. En zo staan de instellingen, de instellingen Gods, die staan niet boven God. Kijk, daar maakten de Farizeeën nou een hefboom van. Van de goddelijke instelling. Daar wilden ze de discipelen van Christus mee te neerslaan. Dan maak je misbruik van het gebruik waar God het toe gegeven. En dat is ook van de Sabbatdag. Want de Sabbatdag is gemaakt om de mens niet om de Sabbat. Kijk, daar heb je het nou. Daar heb je nou het dilemma tussen het wetticisme en de ware godsvrezen. Tussen het
ongeloof en het ware geloof.
Ja, mooi verstaan, geliefde. We hebben zelfs een spreekwoord dat zegt, wie appelen vaart zal appelen eten. Daar heb je het nou, hè? Daar heb je het nou. Als een knecht nou een boot met appelen vaart naar de veiling, dan mag die knecht daar een appel van nemen. Dat is niet stelen, want wie appelen vaart zal appelen eten. Hè? Ja. Dus het leven des geloofs bestaat niet uit regels en wetten. Hè? Niet van dit doen en dat nalaten. Maar geliefde, dan moet je erachter komen dat je nalatigheid, de zonde van nalatigheid, die zijn nog groter als de zonde van het bedrijf. En als de wet op bezoek komt, dan ga je dat leren. Ja. En waar waren de fariseeën nou mee bezig? Die maakten, omdat zij wisten dat de intentie van de discipelen oprecht was, hè, toen waren ze er altijd maar op uit, hè, om Christus en zijn discipelen te vangen op hun gedrag en woorden. Dat zijn van die muggenzifters. Hè, die gaan woorden wegen. Die zeggen, ja, hè, ja, maar wat hij nu zegt, dat klopt niet. Dat klopt niks van. En dan namen ze dus, de wet van Mozes erbij. Dan zeggen ze, ja, maar dat is toch met elkaar in tegenspraak. Hè? Maar ze hadden er geen erg in dat ze met de letter van de wet werkten. En de letter die dood. Hè? Ze waren dus bezig met dode werken. Ja. En daar is de godsdienst druk mee. 7 dagen in een week. En ze misbruiken de Sabbatdag. En ze misbruikten de Sabbatdag. He, om hun verdachtmakingen te praktiseren. Terwijl er in de wet geschreven staat geen valse getuigenis te spreken tegen de naaste. He, maar die wet mocht volgens de fariseeën vrij en frank verbroken worden. He, die mocht vrij en frank verbroken worden. Om Christus en zijn discipelen verdacht te maken. Om valse getuigenis te spreken tegen de allerhoogste majesteit notabene. Ja. Dus u ziet dat degenen die de wet aangrijpen om die te doen en anderen daarmee belasten, hè, dat zulke lieden de feitelijke antinomianen zijn. U weet toch wel wat antinomianen zijn? Hè? Zijn wetteloze mensen. Wetteloos. De fariseeërs waren wetteloze mensen. En Paulus getuigde van zichzelf, dat heb ik u toch vanmorgen ook gezegd. Eertijds leefde ik zonder de wet, zegt hij. En uitwendig leven die stipt tussen fariseeën. En we hebben u vanmorgen gezegd dat de wet doen de zonde doen is. Als je onder de wet leeft en je grijpt de wet aan om die te doen, dan doe je de zonde. Dat is enkel ongerechtigheid. Dan doe je de wet teniet. Ja. Maar de Heer Jezus die laat zich niet overbluffen door de godsdienst. Hij laat ook niet toe dat zijn discipelen worden verdacht gemaakt. En daar heb je nou een waarachtig kenmerk van een herder des schapen, want die neemt het voor zijn schapen op als ze bedreigd worden. Dat is een waarachtig kenmerk van een herder des schapen. En een herder des schapen, daar bedoelen we mee, zoals u onlangs gepredikt hebben, die ingegaan zijn door de deur der schapen. Dat zijn de herders der schapen. En die nemen het voor hun schapen op. Hè. Die staan voor hun schapen in. Hè. Zelfs met hun leven. Zoals David voor zijn schapen in letterlijke zin instond. Met zijn leven. En dat waren nog maar animals. Hè. Nou, dan zeg ik met eerbied gesproken. Dan staat die grote herder der schapen met zijn leven in voor animals. Want zo leren de schapen Christus zichzelf kennen als een groot beest en een dode hond. En Christus zegt, er blijf u vanaf, want ik heb mijn leven gegeven voor mijn schapen. Dat kan dus alleen in de volheid, volmondig, laat ik het zo zeggen, dat kan volmondig gezegd worden van Christus. Want hij geeft zijn leven voor de schapen. En hier weerlegt hij de verdachtmaking van de fariseeën met het woord. En niet alleen met het voorbeeld van David. Christus heeft meerdere pijlen op zijn boog dan één. God heeft altijd meer pijl op zijn boog dan één. Als je denkt dat je het gewonnen hebt, dan krijg je nog een pijl. Ja. Hij is nog niet klaar met de verdachtmakende farizeeëngeliefde. Want de laatste slag om hen de mond te snoeren, die moet nog komen. Weet je wat hij zegt? En hij zeide tot hem, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. En zo is dan de Zoon des Mensen een Heere, ook van de Sabbat. De fariseeën hadden het omgedraaid. Die hadden de orde omgedraaid. En ze leerden dat de mens gemaakt is om de Sabbat. Tenminste, zo stelden ze zichzelf aan. Hè? Ja, als dienaars van Mozes, als dienaars van de wet. En naast de wet van Mozes hadden ze nog tal van andere wetten gemaakt. En zo reisden ze door het land, hè, om assembelingen van de orthodoxie. En als zij een jodengenoot gemaakt hadden, maakten zij hem een kinderhel nog 10 keer erger dan ze zelf waren. Dat is de zending der joden. Ja. En de vinger waarmee zij de discipelen beschuldigden, geliefde, die keerde zich nu tegen henzelf, want zij overtraden zelf de wet door de Sabbat te ontheiligen, door valse getuigenis te geven, jegens Christus en zijn discipelen. En dat deden ze met onbekeerde en versteende harten. Ja, mens durf wat hoor, mens durf wat. Ja. Maar de Heer Jezus die ontmaskert deze geveinsdheid. En op een andere plaats, dan zegt de Heilige Geest bij monden van Paulus, ziet gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en beproefde dingen die daarvan verschillen zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebben de een gedaante der kennis en der waarheid in de wet. En nou komt het. Die dan anderen leert, leert gij uzelf niet. Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij. Die zegt dat men geen overspel zal doen, doet gij overspel. Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige. Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet. En dan komt het ergste, want de naam des Heren, de naam van God, wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen. Maar daar lagen ze heel niet van wakker. Het waren wetshandhavers, die fariseeën. En ze zaten op de stoel van Mozes. Hè? Rechters der wet. Maar geliefde, dat is een gladde weg naar de hel. En wat Paulus hier opsomt, geldt niet voor Gods vrijgemaakte volk dat in oprechtheid wandelen mag. Want zij zijn niet meer onder de wet, niet meer onder de vloek der wet, maar onder de genadewet. Ja. Wat Paulus hier zegt betreft de onbekeerde godsdienst. Het betreft de fariseeën die anderen beschuldigen van overtredingen, terwijl zij die zelf profaan bedreven. Maar het blijft niet bij een weerlegging van hetgeen zij de discipelen van Christus ten laste leggen. Want Christus geeft hen een finale slag. De ontdekking kan soms trapsgewijze gaan. Meestal, moet ik zeggen. Niet alles in één keer. Nee, dat is ook zo. Kijk, in de wedergeboorte, dan krijg je de Heer Jezus in één keer. Maar er is wel een opwas in Christus. Ze verstaan niet ten volle, Gods volk verstaat niet ten volle wat ze nou in Christus hebben ontvangen. Dan moeten ze in opwassen in die kennis. En ook in de zakelijkheid daarvan. Ja, kom je nooit in uitgestudeerd. En dan geeft hij ze de finale slag. Door zichzelf als de Heere van de Sabbat te openbaren. Want de Heer, de Zoon des Mensen, is daar geschreven. De Zoon des Mensen is een Heere ook van de Sabbat. Want Hij is degene die de Sabbat geschapen heeft. Want Hij is het begin der schepping Gods, staat in Gods woord. Hij was het die de hemelen en aarde geschapen heeft met de Vader en de Heilige Geest. Als het woord dat in de beginnen was. En de schepper van de Sabbat is ook een Heer van de Sabbat. We hebben u gezegd dat een wetgever bij machte is. Een wetgever heeft de authorization om de wet te veranderen. Om de wet te transformeren naar een nieuwe bedeling. Ja. En dat heeft Christus als Heere van de wet, als Heere van de Sabbat gedaan. Door zijn eigen gerechtigheid. Op grond van zijn eigen gerechtigheid. En Christus is ook het begin van de herschepping. De herschepping Gods. Je hebt de eerste schepping. Maar geliefde, als we eens zijn geschapen, één keer geschapen, één keer geboren, is zeker verloren. Maar twee keer geboren, is zeker verkoren. Dus de eerste schepping door God, die de hemel en de aarde geschapen heeft en alles wat erin was en in is, licht en donker, mens en dier, planten en bomen, de zeeën en de vissen, de vogelen des hemels. Het is alles verdorven. De Sabbat, ook de Sabbat, is door onze zondeval gebroken. We hebben Gods schepping verdorven. En als je daar ingezet wordt, gemeente, dat de hele schepping zucht als in een barensnood tot nu toe, word je dat niet gewaar? Word je dat niet gewaar? Of geloof je nog de kranten tegenwoordig? Geloof je ze allemaal nog, die oppervlakkige berichtgeving, die verdraaide berichtgeving in het RD, terwijl de werkelijkheid totaal anders is? Want wat er nu geschiedt, heden ten dagen, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden, gaat in onze dagen allemaal onder het mom van democratie. En de mensen trappen de massaal in. Maar democratie bestaat niet. Het is demoncratie. Uit de duivel. Dat is de regeervorm van de duivel. Demoncratie. Dat is de regeervorm van de duivel. En heel het christendom danst ermee mee. Tot op enkelingen na wiens ogen geopend zijn en die achter het gordijn van de werkelijkheid hebben gekeken. Want dan gaat God zijn kinderen openbaren. Dan gaat hij ook openbaren. Dan krijg je zicht in het bedrog van de huidige politiek. In alle bewegingen die er zijn. Dan krijg je daar licht en zicht in. Ja. Dan kun je niet meer meedansen met de politiek. Ook niet meer met de christelijke politiek. Want dan zeg je dat bestaat niet. Nergens in Gods woord wordt christelijke politiek geleerd. Nergens! Politiek is leugen en bedrog. Maar de discipelen die hadden daar iets van leren kennen. Hè? De Heer die deed dat licht steeds verder opgaan. Hè? Ze waren in opleiding. Ja, laat ik het maar eens eenvoudig zeggen. De discipelen waren in opleiding. Die hebben niet gezegd, nou wij weten het. Nee, want hoeveel keer in het woord lees je niet? Heer, verklaar ons deze gelijkenis of deze prediking of dit woord. Hè? Ja. Het waren leerlingen. En ze zijn nooit leerling af geweest. Tot hun dood zijn ze leerlingen van Christus gebleven. Dat is ook een kenmerk. Altijd. Er is maar één leraar der gerechtigheid. Ja, en die is hier aan het woord in de weerlegging van de verdachtmakingen van de farisee. En dan zegt hij in die finale slag die hij hun geeft vanuit het woord, dat de Zoon des Mensen is een Heere ook van de Sabbat. Hij is de schepper van alle dingen, hij is ook de herschepper van alle dingen, hij is de wetgever. Ja. En nou is die eerste schepping, die is door de zondeval, door onze zonde is die gebroken. En als we daar waarlijk aan ontdekt zijn, wie we in Adam geworden zijn, dan zullen we niet meer kunnen ontkennen dat we sabbatschenders zijn. Dat worden we niet door de zondag te ontheiligen, nee, dat zijn we van nature. En daarom ontheiligen we de zondag. We zijn dieven en daarom stelen we. En dat geldt voor al Gods geboden die we zonder onderscheid overtreden hebben en van nature en dagelijks overtreden. Ja. Kijk, die discipelen die zullen die farizeeërsgeest wel herkennen bij zichzelf. Daar heb je nou Gods zware volk. Jacob kende Esau wel, maar Esau kende Jacob niet.
Nee.
En de farizeeërs die kenden de discipelen niet. He, omdat zij niet onder de genade verkeerden, maar onder de wet. En ze verkeerden onder de wet en namen die wet ter hand op een biblicistische wijze, op een wettische wijze. En met biblicistische christenen kom je vroeg of laat altijd in de dood uit. Omdat ze de letter hanteren en de geest er niet van verstaan. Je komt er altijd mee in de dood uit. Dat zijn van die hefboomchristenen. En die willen je een poot dwars zetten met de letter der wet. Maar Christus die weerlegt deze sluwheid met het voorbeeld van David. Hè? En dan gaat hij zichzelf openbaren als de Heere van de Sabbat. Ben je ook weer uitgepraat? Ja. Ja, kijk, biblicisten nemen de Bijbel letterlijk. Omdat zij de geestelijke zin er niet van verstaan, nog ondervonden hebben. Maar weet u wat biblicisten niet letterlijk nemen? Ja, om de leden te doden die op de aarde zijn, want dan zouden ze zonder handen en voeten rondlopen, daar bedanken ze voor. Dat nemen ze niet letterlijk. Als de Heer Jezus zegt, als uw oog u ergert, trek hem uit, ruk hem uit, zegt hij. Als uw hand hem ergert, hou hem af. Dat nemen ze niet letterlijk, want dat kost dan te veel. Grijp je nou de sluwheid? Hè? Ja. En zo zijn we van natuur allemaal ook lief. Want je hoeft echt niet naar die farizeeën te wijzen, want die leven in ons van nature. Een mens hoeft geen farizeeën te worden, dat ben je van nature. Dat zijn we van nature. Maar ben je nou wel in die nood gebracht hoe je nou van die farizeeërs natuur, hè, van die oude, van dat bestaan van die oude mens verlost wordt, verlost kan worden? Dus de biblicisten nemen niet alles letterlijk, hè, want dan komen ze er zelf bij om. En dan, ja, dan passen ze wel voor op, net als die rijke jongeling. Hè. Die had nou heel die Bijbel, heel die wet, had hij op biblicistische wijze hè, had die volbracht en had hij vervuld van zijn jongsheid af. Toen zegt de Heer Jezus, nou verkoop nou al je godsdienst. Hij zei, nee, maar direct hard voor gewerkt. Daar heb ik veel te hard voor, daar heb ik veel te lang mijn best voor gedaan. En dan ging die bedroefd heen. Arme jongen toch. Hè? Ja. En zo is het nou de mens van nature, de godsdienstige mens. Hoef je eigenlijk niks boven die rijke jongeling te verheffen. Zo zit de mens in elkaar. Maar daar gaat Gods volk wenend overheen. Want het misbruik der leden. Daar is ook Gods volk niet vreemd op. Want ze struiken dagelijks in velen. He, maar er kon van deze daad, van dat aardeplukken der discipelen, daar kon dat niet gezegd worden. Want dat was geen overtreding, maar een kinderrecht.
Ja.
Kijk, en als jij nou als een onbekeerde aan het kinderrecht van Gods volk vergrijpt, dan bega je een doodzonde. Bega je een doodzonde. Want de farizeeën, als die dat gedaan hadden, die aren geplukt en met hun handen gewreven en hadden opgegeten, dan waren ze in overtreding geweest. Omdat de wet hun zei, vervloekt. Al je doen en laten, vervloekt. Maar de discipelen waren niet meer onder de wet. Die waren onder de genade. Hè? Ja. En die maakten gebruik van hun kinderrecht. En ze worden de door de Heer van de Sabbat bediend, geleid en gewijd in de velden van zijn oogst. En dat wordt door, en dat wordt hen door de Farizeeën kwalijk genomen. Omdat ze er geen kennis aan hadden. Hè? Omdat ze wel zagen dat die discipelen iets deden waar ze, wat voor hen verboden was. Dat voelden ze goed. Dat voelden ze goed. Dat konden ze niet verdragen. Ja, kijk. Dan zal ik straks noemen als de Heer het geeft. Christus wederstaat en verslaat de verdachtmakende Farizeeën. Hij zeide tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen een Heer ook van de Sabbat. Maar de Farizeeën stonden in de traditie van Mozes. Kijk, dat is vandaag in de dag nog zo. Dan zeggen ze, we staan in de traditie van de reformatie. Dat is ook zo'n uitdrukking. Dat is ook zo'n stopwoord. En als hij dat dan gaat wegen, als hij dat dan gaat toetsen aan het woord van onze God, dan blijkt het niet zo te zijn. En dat is mijn bezwaar, dat is mijn aanklacht. En ik steek mijn hand in eigen boezem, dat is mijn aanklacht tegen de huidige kerken, die pretenderen kerk te zijn in onze dagen. Alles gaat maar onder die reformatorische vlag, maar sinds dat het woord, dat woord reformatorisch in hun vlaggen hebben geschreven, is het goed verkeerd gegaan met het huidige westerse christendom. Goed verkeerd. Want alles wordt in onze dagen zo'n beetje gereformatoriseerd. Hè? Ja. Ja. Alles waar reformatorisch voor staat, dat moet dan zogenaamd, dan moet het dat goed wezen. Nou, forget it, forget it. Er gaat de grootste ongerechtigheid onder schuil. De grootste ongerechtigheid. Ja. Dan steek ik de hand in eigen boezem. Maar ik ben geen refo. Nee, dat zeg ik nou openlijk. Ik ben geen refo. Ik ben een christen. In de ware zin des woords. Niet dat ik me eigenlijk nou zo christelijk voel. Hoor. Ik ben een groot beest bij God. Maar als dat het niet is, mensen, je kan niet als een refo voor God verschijnen. Je kan alleen als een christen in de ware zin van het woord voor God verschijnen. Die van, wat dat betekent, die van Christus is. Maar christelijk was niet christelijk genoeg. Hè? Er moest reformatorisch bij komen, hè, om al de leugen, leer en de ongerechtigheid in Revoland te bedekken. Maar de Heer heeft me beloofd dat hij dat gaat ontdekken en afbreken. Ja. Hij zegt, wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. Maar het refodom, dat is iets wat God niet geplant heeft. En daarvan zegt hij, wat mijn hemelse vader niet geplant heeft, dat zal verbrand worden. En dat geldt op alle gebied, op alle gebied. Daar komt niemand onderuit. Dus voor de biblicisten is de wet en het gebod een doel in zichzelf. Vat je dat nou? Hè? Als de Heer Jezus zegt, de mens, hè, de Sabbat is er om de mens. Maar de Sabbat was voor de Farizeeën een doel in zichzelf. Daar maakten ze hun godsdienst van. Net als er christenen zijn die hun godsdienst maken van om zich niet in te enten. Als je daar je godsdienst van maakt, dan sta je in de kamp van de Farizeeën. Net als dat je godsdienst van maakt om je eigen wel in te enten. Als je daar je godsdienst van maakt. Geliefde, dat moet voortkomen uit de godsvrezen. Kijk, een mens maakt overal zijn godsdienst van, behalve van Christus. Behalve van de kennis van God. Want uit die kennis komt alles voort. En als het daar niet uit voortkomt, mensen, dan is het enkel ongerechtigheid. Ja. Dus de biblicisten, die nemen de wet en het gebod als een doel in zichzelf. Ook het Sabbatsgebod. Maar Gods arme volk, die komt ermee in de dood uit. Ja. Die komen aan het einde van de wet. Als het gebod op bezoek komt, mensen, dan gaan bij mij de gordijnen dicht. Want dan heb ik geen leven meer. Dan heb ik geen leven meer. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Ja. Dat is toch je gelukkigste dag hoor. Want als dat mag geschieden in het kader van Het stuk der ellende, dan komt er een volk aan het einde van de wet. En het einde van de wet, dat is de eeuwige rampzaligheid. Nee, dat staat er niet. Het einde van de wet is Christus. He? Tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. En als je aan het einde van de wet gekomen bent, dan maak je van de wet geen deugd meer. Geen doel meer in zichzelf. Want dat is enkel ondeugd. Onze ondeugd, onze deugden worden dan een wegwerpelijk kleed. Als je aan het einde van de wet gekomen bent, is de oude mens gedood. Een lijk voor de wet. En een lijk, die kun je niet meer oproepen tot het doen van de deugd. Dat versta je toch wel? Omdat een lijk alleen tot stank verspreiden in staat is. En als we aan het einde van de wet gebracht zijn, dan is Christus onze herschepper. Ja. Dan blijft God je wel je schepper, maar dan is Christus je herschepper. Hè? Twee keer geboren, weet u het nog? Twee keer geboren. Dat is eeuwig verkoren. Daar rusten we in zijn arbeid. Hè? Want dan is Christus ons begin. En als Christus ons begin is, dan rusten we niet op de laatste dag der week, maar op de eerste dag der week. Op het begin van de week. Met een hoofdletter. Christus is het begin van de week. Ja. Dan is al het oude voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Laten we er eerst nog eens van zingen. Psalm 145. En daarvan het derde zangvers. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van Psalm 145.
Oh,
gemeente zijn we reeds aan het einde van de wet gekomen. Door de bediening des doods. Dan kom je niet door het evangelie. Maar door de bediening des doods. Want als je onder de wet verkeert, verkeer je niet onder het evangelie. Dat alle hoop op zelfbehoud ons gans is ontvallen. En dat niemand meer zorgt voor je ziel. Kijk, het gestorven zijn aan de wet, dat is in onze dagen een vreemde leer. Dat is die aloude leer die God in zijn woord heeft geopenbaard door middel van de apostelen, waarvan de Heilige Geest de auteur is. Ja. En omdat dat zo vreemde klanken geworden zijn in onze dagen, en daarmee is de leer waarmee de kerk staat of valt bijna geheel van de kansels verdwenen. Het is allemaal procesmatig geworden zonder een waar begin. Maar je komt er niet door een proces, je komt er niet door je gedrag, ook niet door vlijt, maar door de gehoorzaamheid van Christus alleen. Let wel in de toepassing. In de toepassing. Dan komt er een dag in je leven, geliefde, of dan heb je een dag in je leven, dan weet je daarvan dat de Heere Jezus die schuld heeft uitgewist in je leven. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Dan zijn je zonden vergeven. Van verleden, van heden en van toekomst. Dan is de gerechtigheid van Christus op je rekening gezet. Ja. Want Christus is de vervulling, dan moet ik ook zeggen, dan wordt Christus de vervulling van het gebod in je leven. En ook van het Sabbatsgebod. Want Christus, kijk, daar heb ik nou, hè. Waarom weet men in onze dagen met de wet geen raad? Daar wist Rome geen raad mee, maar daar weet het huidige protestantisme ook geen raad mee. En daarom zegt Paulus, dat is nooit anders geweest, er is niks nieuws onder de zon. Daarom zegt Paulus, ik spreek tot degene die de wet verstaan, bevindelijk verstaan. Daarmee ben je met het gebod aan een eind gekomen van je bestaan. En dan gaat in vervulling, het einde van het gebod is Christus. Dan gaat in vervulling dat Christus de vervulling is van het gebod. En hij is ook de vervulling van de belofte. Hij is ook de inhoud van de belofte. En hij is ook de vervulling van het Sabbatsgebod. Want Christus heeft de Sabbatdag vervuld, liggende in het graf, met zijn lijdelijke gehoorzaamheid. En als middelaar van toepassing zet hij zijn gehoorzaamheid op rekening van verloren zondaren die met hem in het graf gegaan zijn. En zijnde in hem is mij alles geoorloofd, doch alle dingen zijn niet oorbaar. Ik heb al gezegd, Gods kinderen mogen alles. Maar alle dingen stichten niet, zegt Paulus. Nee. En als je in de vrijheid van Christus gezet mag zijn, dan mag je alle dingen. Hè? Want het leven der genade bestaat niet uit dit mag wel, dat mag niet. Nee. Gods kinderen gaan niet meer naar de kermis omdat het hen verboden is. Maar omdat zij er geen behoefte meer aan hebben. Omdat ze dat de dood is geworden, omdat de zonde hun de dood is geworden. En de ware liefde heeft geen vermaak in het kwade, maar in het goede. Daar heb je nou de vervulling der wet. De liefde is de vervulling der wet. Het is zo eenvoudig, mensen. Het is zo eenvoudig. Hè? Waarom dan altijd dat gegrijp naar de werken? Waarom altijd maar dat keurig voor de dag willen komen? Waarom? Je kent toch God niet bedriegen. God wil je hebben zoals je bent. Als een verdoemelijke zondaar. Die zijn straf aanvaardt. En die de Heere niks ongerijms meer kan toeschrijven. Ja. En als je Christus mag kennen en zijn liefde mag smaken, hè, dan ligt je schat ergens anders als hier in deze wereld. Hè? Gods kinderen hebben hun schat in de hemel en waar uw schat is, daar zal... Is dan je schat nog op de kermis? Denk je dat? Denk je dat? Nou, Gods kinderen worden wel gewaar, zichzelf gewaar als één grote kermisbende, hoor. Dat zal ik je wel vertellen. Maar ze hebben, dat is hun wel een smart. Hè? Dat Paulus zegt, ik ben vleeselijk, dat zei hij niet in een zonnestoel met een sigaretje in de mond. Hè? En de strand, op het strand van Hawaii ergens, nee. Nee, toen hij dat uitsprak, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Ja, dat was hem een last, dat was hem een last. Ik ellendig mens, zegt hij, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar daar was Paulus toch van verlost. Ja, in Christus. En daarom zegt hij, ik dank God in Jezus Christus. He, daar lag nou zijn enige roem. Daar lag zijn schat. Daar lag zijn hart. Christus had zijn hart gestolen. En dat is zalig worden geliefd. Dat is nou de zaligheid. He. Dat Christus je hart gestolen heeft. Ja. En Gods kinderen hebben een schat in de hemel waar Christus is. He. En als nou je schat in de hemel is... Dan heb je hier toch geen leven meer. Dat is ook een waarachtige toetssteen. Want de oud-testamentische heiligen die hebben, en dat geldt vooral Gods volk, die worden vreemdeling, die waren vreemdeling op deze aarde. Abraham was met tenten bewonderen. Had geld zat om een paleis te bouwen. Had hij geld, de Heer had hem geld genoeg gegeven om een paleis te bouwen. He? Nee, daar had Abraham zijn hart niet in, daar had hij geen behoefte. Mooi huis, hè? Nee. Abraham sloeg zijn pennen niet te vast in. Hij zegt, want straks ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugde. Daar lag zijn schat, daar lag zijn hart. En waar uw schat is, waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. En waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Ja. Dan sla je je pinnen niet meer zo vast in op deze wereld. Nee. En dan zoek je geen bestaan meer te bouwen op deze wereld. Nee, want deze wereld zal vergaan met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Nee, als je nou je schat in de hemel mag zijn, dan heb je bestaan. Dan heb je eeuwig bestaan. Nee. Ja, en de mensen zeggen, die zeiden... Ten tijde van die rijke man, ja, maar die Lazarus, als het zo moet, nou dan hoeft het voor mij niet meer. Geef mij die rijke mans bestaan, hè? Die had een mooi, prachtig huis. Die had alles wat zijn hartje begeert. Leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Maar hij viel met al zijn pracht en praal midden in de hel. Ja. En Lazarus die kreeg hier een verdrukking van 10 dagen. Toen kreeg hij een eeuwig geluk. Eeuwig geluk in God. Huh? Ja. Nou mensen. Nou zeg ik dit niet. Hè, dat je nou de hel moet ontlopen. Want als je de hel wil ontlopen. Dan kom je er zeker in. Dan kom je er zeker in. Straf aanvaarden. Straf aanvaarden. Ja. Hoe moet dat prediken? Hij zal lijden. Zacht gemoed. In het effen recht des Heren. Dat is een werk Gods. Dat is een werk Gods. Mag je om bidden of je dat nou leren mag? Dan zeg je, Heer, ik sta mezelf maar in de weg. Ik sta u in de weg, ik sta iedereen in de weg. Ik ben maar een rampzalig mens. Zijn er nog van die erfwachters van de hel? Zoals Levi. He, die zat daar zijn geld te tellen. Maar ik weet wel zeker dat daar de grote tranen overheen rolden. Want Levi zocht niet meer de hel te ontgaan. Dat is nou een kenmerk. He. Dat is nou een kenmerk. Dan zeg je, Heere, laat mij nou maar leggen hier in dat voorportaal der hel. Want ik ben niet waardig, maar als ik straks in de hel kom, dan zal ik u nog even groot maken. En toen klonk dat goddelijke, majesteitelijke woord. Levi, volg mij. en hij alles verlatende. Ziet u?
Alles!
Misschien nog wel een zakje geld meegestolen. Oh, dacht je dat? Dacht je dat? En hij alles verlatende is de Heer Jezus gevolgd op de weg. Is het nou zo eenvoudig, prediker? Ja, zo eenvoudig is het. Het is zo kinderlijk eenvoudig. Het is, hè? Die mensen die zeiden toen ze dat wonder gezien hadden, van die man die door het dak gelaten was, toen hebben ze door de straten van Jeruzalem geroepen. We hebben ongelofelijke dingen gezien. Ongelofelijk! Is deze niet de Christus?
Ja. Maar als we nou niet geen indruk meer hebben van dood en eeuwigheid. Hè? Geen indruk meer hebben. Geen gevoel meer hebben. Hè? Op onze staat voor God. Dat is gevaarlijk. Dat is toch gevaarlijk, zou je zeggen. Maar nou zit er hier een in ons midden die zegt, ik heb geen gevoel meer op de eeuwigheid. De hel kan mij niet meer verschrikken en de hemel kan me niet meer verkwikken. Dan zegt de Heer toch eens een woord naar een volk, tot een volk die niet naar zijn naam genoemd is. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Voor de hardste, Heer? Ja, voor de hardste. Voor de slechtste. Want die slecht is keren zich herwaarts. Die dorst heeft die komen. En die wil. Die nemen het water des levens. Om niet. Om niet. Om niet. Wat vertoeft gij? O alle gij dorstige. Kom tot de water. En gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Komt, koopt zonder geld en zonder wijn. En zonder geld, wijn en melk. U zegt, wat moet ik daar nou voor meebrengen? Alleen je verdoemenis. Meer niet. Want de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Dan gaat hij je verdoemenis wegdragen. Dan laat hij zich verdoemen onder die goddelijke toren. Ja. Zo'n Heer Jezus hebben we. Die zich liet geeselen. Terwijl die zonder zonde was. In plaats van zulke zondaren. Die hem niet willen kennen. Die niet met hem willen leven. Want er was toch geen mens die naar God gevraagd. Die naar Christus. Er komt zo'n Christus gevraagd. Heeft een mens erom gevraagd? Maar al zo lief heb God de wereld gehad. Nou, wie is er nou wereld in ons midden? Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het liefste wat hij had. Opdat een iegelijk. Die in hem geloven. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Ja. Als dat waar wordt in je leven. Dan ga je ook aardplukken. Want dan gaat de Heer Jezus je voor in het gezaaide. Hè? Waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het alles van vet. En dan gaat het woord wordt levend. Dan gaat het leven voor je. En dan ga je daarin leven. Hè? Ja. Dan is het geoorloofd, dan is het u geoorloofd om op zondag aarde te plukken. Hè? Tot behoefte van het lichaam, dat ook. Maar ook juist tot behoefte van je ziel. Dan gaat het niet meer om het plukken als zodanig, niet meer om de zondag te heiligen of te ontheiligen, dat wordt toch geen doel meer in zichzelf. Maar om Christus, om Hem, om het leven. De Heer heeft alles gedaan om zichzelf wil. Ja. Dan is het geen verbod meer, maar een genadegift. Ja. Dan wordt het gebod een belofte. Gij zult het niet meer doen. Dan wordt het niet meer, gij mag het niet meer doen, maar gij zult, dan wordt het een belofte, gij zult het niet meer doen, gij zult niet meer stelen, daar zal ik voor zorgen, dat zegt de Heer Jezus. Dan zegt hij, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Daar heb je de wet des geloofs, die mij vrij maakt van de wet der zonde en des doods. Kijk, de discipelen die plukten geen aren om het plukken,
nog om er handel mee te drijven, maar omdat zij leefde uit de hand des Heren om nooddruf te begeren, om hun honger te stillen. En Christus is Heren van de Sabbat, Heren van alle dagen per week, van alle dagen in de week. En zo de Heer, zo zijn knechten. Al gaat Christus door het gezaaide, dan gaan zijn knechten daar ook doorheen. En al gaat Christus door onbezaaide wegen, zijn knechten ook. Waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het alfenvet, al was het midden in de woestijn. Want God kan zijn volk midden in de woestijn een tafel toerichten. Omdat ze eten en verzadigd worden. Door eer en oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht, over bergen en door dalen, door onweer en door stormweer. Wij hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor ogen. U zegt dat is een EO-versie. Dat scheelt me niks. Het is waarachtig waar. Dus niet alleen de discipelen volgden hem op de weg, maar ook de fariseeën waren hem gevolgd. Ja, we moeten er weer mee stoppen. Maar waarom waren de fariseeën hem gevolgd? Om hem te bespioneren. Dat was zijn werk, daar gingen ze in op, dag en nacht. En op zijn woorden te vangen, op zijn daden. Opdat zij hem beschuldigen zouden. Nou, misselijk werk, hè? Verraderswerk. Ja. Dat hij in de oorlog ook, hè? Ging dwars door de gezinnen. Hè? De ene was lid van de NSB en de andere zat bij het verzet. Ja, kom ik weer op een heel terrein, kan ik nou niet op ingaan. Het is dat tijd is om. Maar zo is het ook geestelijk. De fariseeën gingen door het gezaaide, maar zij plukten geen aarde. Nee, daar waren ze te goed voor. Maar wie slecht is, ja, die gaat nou verzadigd worden. Die gaat de Heere verzadigen. Als hij nou de slechte wordt van de slechte, dan richt hij je hoofd omhoog en dan geeft hij je voeder. En dan word je gevoed. En dan word je verzadigd in hem. Met dagelijks mannen worden ze dan verzadigd die in hem bevonden worden. Nou liefde, we hopen dat de volgende keer als de Heer het geeft, nog maar verder op door te gaan. Want ik ben er nog niet mee klaar met die fariseeërs. Daar ben ik nog niet mee klaar. En de Heer is er ook nog niet mee klaar. Ja. Gaat altijd mee door, hè? Dat woord gaat altijd mee door. Dat verliest nog nooit aan enige geldigheid of actualiteit. Ja, dat is ook in het heden, dat is altijd datzelfde woord. En door dat woord, geliefde, door dat woord, zijn de hemelen bereid, zijn de hemelen en de zeeën zijn daardoor ontstaan. Hè? Maar door dat herscheppende woord worden we wedergeboren. Worden we wedergeboren tot een levende hoop. Dan gaan we Christus volgen door het gezaaide. Ja. Maar dan krijg je ook bijlopers. En bijlopers, hè. Ja, want bij een Rut was een orpa. Ik kan er nog niet verder over doorgaan. Maar Gods volk krijgt altijd bijlopers en meelopers. Maar de Heer zegt, kijk nou niet achterwaarts. Want die achterom kijkt is niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. He? Zie op hem, o volk in smart. Stort voor u uit. Stort voor hem uit uw ganse hart. Ik heb nooit gehoord. De rechtvaardige verlaat of zijn zaadzoekende brood. Nooit gehoord. Volg mij, zegt de Heer. Zie op mij. Gaat de ziel dan roepen. In gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik. En verschoven. Zie, ik ben met u. Alle de dagen. Ik zal bij u zijn. Ik zal u dragen en redden. Om Jezus wil. Amen. O lieve Heren. Wat zijt gij toch oneindig goed. Voor een slecht mens. Voor de slechtste van de slechtste. Heb gij gezegd. Hier ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En mochten we dat kennen, Heren. Mochten we daar nou eens voor ingewonnen worden. Mochten we dat hoofd eens op het blok leggen. Want daar geschiet het einde der wet. Het einde van het gericht is Christus. O lieve Heere, mocht Gij hem heerlijk maken onder ons. Mocht hij wandelingen hebben onder ons. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Alle dagen van de week. Heere, wees met ons. Blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. Ontferm u onzer, ontferm u onzer. Ontferm u over deze arme schapen. Over de medeluisteraars. Mocht Gij ze bezoeken met uw heil en eeuwige genade. Om Jezus wil. Amen. Geliefden, laten we nog zingen tot slot van de 130ste psalm. Psalm 130. En daarvan, psalm 130 en daarvan het vierde zangvers. Hoopt op de Heer, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt in dat vierde vers van psalm 130. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.